In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 55 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Amai, het is een jubileumaflevering en ik had het niet eens door.
Nee, ik heb er ook over nagedacht. Ik dacht, het is al aflevering 55. En we kunnen hem gelukkig samen vieren.
Ja, leuk. Dankjewel aan de Veiligheidsraad om het uur in Antwerpen een beetje uit te stellen, zodat Silke nog op tijd thuis geraakt.
Ja, want het is nu, op het moment dat we opnemen, toch ook al 9:30. Dus ja. Echt no way dat ik voor 11:30 thuis geraakt zou zijn. Ik vond vorige keer echt... ik vind het gewoon veel leuker om in het echt op te nemen.
Het is zo bevreemdend om van elkaar weg te zijn. Ik vind het echt raar.
Ja, en ik kan ook meer van uw gezicht aflezen of zo.
Ja.
Dat klinkt gewoon heel stom.
Voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik heb een zeer expressief gezicht.
Voilà, inderdaad. Kijk, hoe is het?
Goed. Ik haat het als mensen dat zeggen, en toch ga ik het zeggen. Ik heb het heel druk. Maar dat is fijn, hè, vergeleken met een paar maanden geleden. Hard aan het werken. Hard voor de podcast aan het werken, maar dat zullen jullie ongetwijfeld gemerkt hebben. Zullen we daar even mee beginnen, met al het podcastnieuws?
Doe gerust.
Zoals jullie misschien hebben gezien op onze Instagram en op onze Facebook, hebben we een eerste giveaway gelanceerd.
All right.
Oh, yes. Origineel was ons plan om dat aan een aantal volgers of luisteraars of streams te plakken, maar dan op het moment dat we hadden gezegd, dit is een goed aantal, waren we het vergeten. Dus we hebben hem gewoon random gelanceerd als een giveaway. Wat kan je winnen? Je kan 3 mondmaskers en een paar sokken winnen. Want inderdaad, die sokken zijn toegekomen. En het eerste paar willen we dus graag weggeven aan een van onze luisteraars. Het is heel simpel wat je moet doen. Ja, simpel en niet simpel eigenlijk, hè.
Je moet er toch even over nadenken.
Ja, je moet er even over nadenken. Want onze vraag aan jullie is, wat moeten wij echt weten?
True crime gewijs.
True crime gewijs. We zoeken geen suggesties, maar we zoeken rare verhalen. Rare dingen die dat je hebt meegemaakt. Is uw buurman een seriemoordenaar? Is het huis waar je woont bespookt?
Is er ooit een lijk gevonden?
Is er ooit een lijk gevonden bij uw bomma? Zo'n dingen moeten we weten. Jullie hebben nog tot zondag om die in te sturen via mail. We hebben er echt al 35 gekregen. En ze zijn stuk voor stuk zo goed. Ik heb vandaag even tijd genomen om zo wat sterretjes aan te duiden bij mijn favoriet, maar ik heb er al veel te veel. Wat is het plan? We gaan een aflevering maken waarin we een tiental... Denk ik.
Dat gaat de volgende aflevering worden.
Ja, dat wordt de volgende aflevering waar we een tiental verhalen selecteren. Die gaan we voorlezen. En dan gaan we met onze onschuldige handen eentje trekken eigenlijk. Ja. Die dan de prijs wint.
Ja, ik vind het echt tof.
Ja.
Dat mensen zulke... dat is misschien weer raar om te zeggen. Maar dat mensen zo'n dingen meemaken.
Inderdaad. Het is echt, ik heb niet zo'n de straffe verhalen dat ik al heb gelezen, dat maak ik niet mee.
Nee, ik heb wel met mijn... Maar dat is werkgerelateerd uiteraard. Van een paar jaar geleden heb ik wel zotte dingen meegemaakt. Maar niet zo... In mijn persoonlijk leven kan ik niet echt meteen op iets komen dat er een buurman een seriemoordenaar was of zo.
Nee, maar jullie verhalen zijn zeer juicy en we vinden het heel fijn. Dus laat ze maar komen. Jullie kunnen ze ook anoniem insturen, hè? Dan laten we namen weg, geen probleem.
Maar zet het zeker in de mail dat we het weten.
Ja, inderdaad. Voilà.
En dan hebben we ook natuurlijk al heel veel berichtjes gehad over de mondmaskers. Zalig om te zien dat iedereen ze heeft aangekregen en dat ze ook vol trots gedragen worden.
Ja, superfijn.
En dat mensen elkaar al gespot hebben in de winkel.
Hoe goed is dat? Dus er zijn twee luisteraars die elkaar hebben gespot in de winkel met elk hun mondmasker van de volksjury.
Ja, ik heb mijn ook al gedragen, maar niemand is al naar mij toegekomen.
Ja, ik heb het mijne gedragen en ik ben herkend geweest. Enfin, ik ben persoonlijk niet herkend geweest, maar iemand sprak mij aan. In mijn vrije tijd, de weinige vrije tijd die ik heb, ga ik af en toe helpen in de brasserie van de tennisclub waar ik woon. In het dorp waar ik woon. En ik stond achter de toog en een man spreekt mij aan. Hij wijst naar mijn mondmasker en hij zegt... Oh, dat is goed, hè, de volksjury. En ik antwoord... Ah, oh, dank u. En hij herkent, denk ik, mijn stem. En hij verschiet en ik verschiet. En ja, voilà. Dus het is de eerste keer dat ik ook fysiek ergens ben herkend geweest. Heel awkward, maar het was wel fijn. Het is altijd leuk om luisteraars...
Maar sowieso ook spannend, hè. We hebben dat al eerder gezegd. Het is sowieso spannend om luisteraars te ontmoeten. Maar ook... Het is gewoon raar om erkend te worden in wat dat je doet. En dat mensen zeggen dat je goed bezig bent. Ja. Of dat ze luisteren naar je. Ik sta echt met mijn mond vol tanden. Ja. Iedere keer opnieuw. Allee, niet dat het al zo vaak gebeurd is. Maar ik wil maar zeggen, ik schrik daar wel van.
Ja, ja, absoluut. Ja. Maar dat was heel fijn. En ik ben ook echt oprecht. Even ook nog eens een shout-out naar de mensen die het mondmasker hebben gemaakt.
Het is goed.
We hebben nu allemaal wat ervaring met mondmaskers. Wie had dat gedacht een jaar geleden? Maar we hebben er allemaal al gedragen. En ze zijn wel echt ook mijn persoonlijke favoriet. Los van het feit van ons logo. Maar gewoon, ze zitten goed.
Ze zijn niet te warm.
Nee, ik vind ze echt fijn. Ja.
Nee, ze passen goed rond het gezicht. Ja. Hebben we ook al gehoord van luisteraars.
Ja.
Dus fijn om te horen dat ze goed zitten. Want ja, het is toch ook altijd ergens een beetje een risico om mondmaskers te laten maken. Omdat het natuurlijk over jullie gezondheid gaat.
Ja, inderdaad. En voor de mensen die nu denken, ik wil ook zo'n mondmasker. Het spijt ons zo. Maar we hebben met pre-orders gewerkt en voorlopig gaan we dat zo houden. We hebben ons een beetje mispakt aan het werk, dat er is ingekropen. Silken en ik, en mijn lief ook, hebben hier na de middag mondmaskers geplooid. En
tussen de dozen zaten we.
Tussen de dozen, in enveloppen gestoken. Ik heb 3 bommas bijna vermoord bij de post.
Ik heb 154 kaartjes geschreven.
Dus er is wat tijd ingekropen. Dat hebben we een beetje onderschat.
Maar er komt andere merchandise.
Er komt andere merch, zoals de sokken. Voilà, dat gaat naadloos over in mijn volgende mededeling. Ze zijn inderdaad toegekomen, want er zit één paar eigenlijk in ons giveaway. En ik verwacht dat we die volgende week gaan lanceren. Yes. Zoals jullie weten zijn er 50 paar, waarvan 1 paar al weg is. En 2 paar naar mezelf en Silke gaat.
Maar dat kan altijd bijbesteld worden. Als we zien dat er veel vraag is, dan is dat geen probleem om erbij te bestellen.
En ik wil gewoon even zeggen, ik heb ze nog niet gedragen, maar ik heb ze wel al een paar keer vast gehad. En ze zijn zo cool. Ze zijn echt leuk.
Ah, ik heb ze nog niet live gezien.
Wacht. Oké, sorry. Dit is even een kleine onderbreking.
Ah, daar liggen ze. Oeh. Oh, wat zalig.
Dit zouden jullie moeten zien. Het is echt een kind met kerst.
Ik hou ze nu ook echt vast.
Ik onthul ze. Silke knuffel de sokken.
Zalig. Ik kan alvast zeggen, koop de sokken, want ze zijn schitterend.
Ja, voilà. Goed. Dan heb ik nog een kleine dienstmededeling. Totaal niet major of zo. Maar vandaag is de najaarsprogrammatie van VRT en de zender 1 in het bijzonder gelanceerd. En ik scroll daar altijd een keer door. Ik ben altijd benieuwd wat er op tv komt.
Tuurlijk.
En ik zag dat de journaliste Fatma Taspinar, een reportagereeks heeft dit najaar waarbij dat ze een hele lange periode eigenlijk de zelfvermiste personen volgt. Dat is nog nooit gebeurd in het verleden. Jullie weten, of de mensen die hebben geluisterd naar de aflevering van Dutroux, weten dat die er is sinds Dutroux. Dat is een zeer bijzondere dienst en ik ben heel jaloers op haar.
Ja.
Maar daar kijk ik wel echt naar uit om dat eens van dichtbij te zien, hoe dat in zijn werk gaat. We zeggen het zo vaak, wat dat er fout loopt in zaken en in dat de dag van vandaag hopelijk beter gaat. Hè, dat als er een verdwijning is van een kind of een minderjarige, hoe dat wordt aangepakt. Dus ik ben wel benieuwd om dat eens te zien op tv.
Ja, inderdaad. Ik ga ook zeker kijken.
Voilà.
Wat je nu al kunt zien, ik heb een andere kijktip op Netflix. Het is geen true crime, maar ik heb er zo van genoten. Mm-hmm. Love on the Spectrum. Het is echt, voor mensen die niet weten waar ik het over heb, dat zijn eigenlijk mensen met, die op het autisme-spectrum zitten en die op zoek zijn naar de liefde eigenlijk. Mm-hmm. Basically, zoals jij en ik, iedereen is op zoek naar de liefde, maar mensen, voor mensen die een autisme-spectrum hebben, stoornis hebben, is dat natuurlijk nog net iets moeilijker. En het is ook heel mooi in beeld gebracht. Okay. We hebben heel vaak gelachen, mm-hmm. maar niet om uit te lachen. Het is echt geen uitlachtelevisie. Het is heel mooi gebracht. En je zit ook echt aan het rooten voor hen ja. dat ze de liefde van hun leven vinden. Want ja. het is voor ons ook al echt niet evident om te daten. Wie is er niet super zenuwachtig wanneer dat je een date hebt of dat je iemand ontmoet die je nooit hebt gezien? Laat staan dat je nog met een met autisme ja. hebt. Dus het is echt zeker een aanrader om te kijken. Het zijn maar een paar afleveringen. Ik vond het echt jammer dat het gedaan was.
Maar ik heb goed nieuws voor u.
Zeg het eens.
Ik werk in de televisiewereld en op onze het bedrijf dat zich bezighoudt met... Ik werk voornamelijk op fictie, maar mensen die met de non-fictie bezig zijn, zijn de mensen die ook Roses Are Blue is het bedrijf. Voilà, nu heb ik het gezegd. Nu weten jullie allemaal waar ik werk. De mensen die Down the Road hebben gemaakt, zijn nu bezig met een reeks Cupido of zo. En het zijn mensen met een beperking in het algemeen.
Ik heb er iets van gelezen.
Die op zoek gaan naar de liefde. Daar zijn ze nu aan het werken.
Goed, fijn.
Ja, dus top. Dit najaar of voorjaar 2021.
En als het van dezelfde makers is als Down the Road, dan weet ik dat het echt compleet in orde gaat zijn.
Ja, ik kijk er ook wel naar uit. Ik heb ze al een paar keer zien rondlopen en interviews afnemen bij ons. Ja, dus ik ben wel echt heel benieuwd.
Spannend.
Voilà, ik ga niet voor u zijn.
Jazeker. Zullen we terug overgaan naar True Crime? Ik heb geen losse flodders meer.
Nee, ik heb ook geen losse flodders meer.
Voilà, oké.
Ja, let's go. Ik heb de zaak van vandaag gekozen. Het is eentje die al lang op mijn lijst stond. Ik heb die lang uitgesteld, omdat het een hele grote zaak is. Een heel bekende zaak, denk ik, voor de meeste true crime lovers. Het wordt de social media zaak van de 21ste eeuw genoemd. En dat kan ik wel volgen. Het gaat over de dood van Kaylee Anthony.
Ja, inderdaad. We gaan er maar gewoon
aan beginnen. Yes.
We zijn... 15 juli 2008, in Florida. Mm-hmm. En de hulpdiensten krijgen daar op een zeker moment een telefoontje van een zekere Cindy Anthony. Om te zeggen dat haar 3-jarige kleindochter, Kaylee... Het zijn ook weer veel mensen met veel C's.
Ja.
Dus het gaat verwarrend worden. Maar
ik denk ook dat het zeer bewust is gedaan, hè, want we hebben een Cindy. Zij geeft geboorte aan een...
Casey.
En Casey geeft geboorte aan een Kaylee.
Ja, voilà. Om maar te zeggen, we gaan er vaak genoeg wel zeggen wie is.
Ja.
We gaan dat toch althans proberen. Maar bon, dus Cindy belt naar de hulpdiensten om te zeggen dat haar 3-jarige kleindochter Kaylee ontvoerd is. Dat ze al een maand lang verdwenen is. Ze weet gewoon echt totaal niet waar dat ze is. Maar ze zegt er ook meteen bij van, ik heb ook net pas na een maand mijn dochter Casey teruggevonden.
Ja.
Die dan uiteindelijk... toegeeft in hetzelfde 911-call mm-hmm. dat Kaylee vermist is en dat haar babysitter Kaylee ontvoerd heeft.
Ja. Wat is er gebeurd? Cindy belt in eerste instantie niet naar de hulpdiensten voor de vermissing.
Mm-mm.
Het eerste, want er zijn 2 of 3 911-calls, de eerste 911-call van Cindy gaat over... een auto. Dus de auto van het gezin. Cindy is getrouwd met George en zij hebben dus samen de dochter Casey. Hè, dat is een meisje van op dat moment 22 jaar.
Ja.
En zij heeft een klein dochtertje, Kaylee. Hè. Niemand weet wie de... Casey misschien zelf wel, maar de ouders weten niet wie dat de vader is van Kaylee.
Maar ik mag hopen dat Casey weet wie de vader is.
En als dat niet zo is, kan dat ook.
Dat kan ook.
Alles kan. Maar Casey woont samen met haar dochter Kaylee in bij haar beide ouders, Cindy en George. Op het moment dat de 911-call komt, belt Cindy in eerste instantie omdat ze diezelfde dag de gezinswagen, die ook door Casey gebruikt wordt, die zijn ze gaan afhalen... als uw auto gesleept wordt, wordt die ergens in bewaring gezet.
Ja, depot.
Ja, een autodepot. En daar zijn ze die auto gaan halen. En Cindy belt naar de hulpdiensten om te zeggen, kijk, toen we die auto gingen halen, rook die heel vreemd.
Mm-hmm.
Ze spreekt zelf over, het had de geur van een lijk. Dit is heel raar. Ik ben die auto daar gaan halen. De laatste persoon die dat ermee heeft gereden is Casey. Casey is uiteindelijk s'avonds bij ons thuis gekomen. En zo is aan het licht gekomen dat haar dochter, Kaylee, al 31 dagen vermist is. Ik heb, dus Cindy zegt, ik heb mijn kleindochter Kaylee al 31 dagen niet gezien. Maar mijn dochter ook niet.
Nee, inderdaad.
Zij heeft tegen ons gezegd dat ze druk had op het werk.
En dat ze bij een babysitter was.
Ja, en dat ze met een babysitter werkte. Dus dat Kaylee altijd opvang had eigenlijk. Het is nu eigenlijk pas na 31 dagen Casey zelf te zien dat zij toegeeft dat zij ook haar dochter al 31 dagen niet heeft gezien.
Ja.
Genoeg voor de hulpdiensten om zoiets te hebben van oké, laten we toch maar eens even langsgaan bij die mensen thuis en eens horen hoe of wat. Want oké, er is een auto met een lijkgeur en uw dochter is 31 dagen weg geweest en uw kleindochter is nog altijd niet terug.
En ze zijn er ook via pas achtergekomen waar dat Casey was. Hè? Mm-hmm. Via zijn ze te weten gekomen dat Casey bij haar lief zat, mm-hmm, en dat ze daar jointjes aan het smoren was.
Ja.
Dus ja, de politie heeft toch zoiets van beetje raar.
Ja.
Misschien moeten we dit... er is een kind vermist. Dit moeten we dieper onderzoeken. Casey wordt eigenlijk meegenomen als getuige. Hè,
ja, ze wordt meegenomen als getuige. En de eerste vraag die ik heb, die jij hebt, die de politie heeft... We zijn 31 dagen na de dag dat jij je dochter de laatste keer hebt gezien. Waarom komt jij nu pas naar ons? En Casey kan daar heel spontaan op antwoorden. Hij geeft ook niet de meest vreemde uitleg. Ze zegt, kijk, ik gaf mijn dochter regelmatig, of ik liet mijn dochter regelmatig achter bij die babysit. Ze noemt ook die naam. Mm-hmm. Zendaya González Fernández.
Ik dacht dat het Zenaida Fernández González was.
Oké, sorry. Dat is, ja.
Wacht.
Ja, ik heb het hier opgeschreven. Zendaya Fernández González.
Oké.
Dus Casey geeft aan dat ze haar dochter daar regelmatig heeft achtergelaten, zo ook 31 dagen geleden. En dat ze na haar werk s'avonds haar dochter terug wou gaan ophalen. En dat het appartement van Zendaya, Zenny noemt ze haar ook, Zenny de Nanny, leeg was en haar dochter daar dus niet was, als ook de nanny daar niet was, dat Casey zich heel schuldig voelde en embarrassed en zich schaamde. Mm-hmm. En zoiets had van, ik ga dit zelf oplossen. En dat de reden is waarom er al 31 dagen geen hulpdiensten zijn verwittigd.
Ja.
En de politie heeft zoiets van, oké, raar, maar kan. We kunnen daar wel in meegaan. Dus de ondervragingen gaan verder.
Ja, en ze zegt ook van, kijk, ik heb Zenaida ook leren kennen via een gemeenschappelijke vriend van mij, die ook een collega is van mij, en zeker Jeffrey Michael Hopkins. Mm-hmm. Zij werkte bij Universal Studios, ons Casey. En Zenaida werkte blijkbaar al als babysitter voor Jeffrey, die een zoontje had, Zachary. Als Kaylee erbij kwam, dan paste Zenaida samen op Zachary en Kaylee.
Ja.
Maar goed, volgens Zenaida is met Kaylee ervandoor.
Ja. Dus daar gaan ze eigenlijk vanuit op de 15e juli. De volgende dag gaan de ondervragingen met Casey verder. En de agenten hebben zoiets van, oké, laten we bij het begin starten. Uw dag is geëindigd bij Universal Studios, waar dat je eventcoördinator bent. Weet je wat, we gaan eens naar daar.
Ja.
En ja, hier begint het, hè.
Ja, het is... Casey neemt dus de inspecteurs mee naar Universal Studios.
Ja.
En het begint eigenlijk al bij de balie, als ze daar binnenkomen. Want Casey zegt, ik ga die namen echt nog zo vaak switchen, maar bon. Casey zegt van, mag ik binnen, ik werk hier. En die balie-medewerker die zegt, maar ik zie je naam hier toch niet meer staan. Maar toch, om de een of andere reden, kan ze toch binnenlopen, verder met die inspecteurs. En ze gaan verder, ze lopen echt heel het gebouw, het kantoorgebouw van Universal Studios door. Tot op een gegeven moment ze bij de exit komen.
Ja, ze slaan een gang in eigenlijk en daar is enkel een nooddeur.
Ja, en Kaylee, daar gaan we al. Casey heeft ondertussen ook gewoon tegen iedereen hallo gezegd en mensen kijken wel een beetje raar, maar verder wordt er niks op uitgemaakt. En ze staan dan aan die deur en uit het niks draait Casey zich om, steekt haar handen nonchalant in haar zakken en zegt van, ik werk hier eigenlijk niet. En er wordt echt gewoon een bommetje neergelegd.
Er wordt een bommetje neergelegd, enerzijds, voor mij toch, alleszins. Ja. Want ik hoor dit en ik denk, what the fuck, hoe kan dit nu? De inspecteurs echter staan al een beetje verder. Zij hadden al een vermoeden dat het verhaal van Casey niet volledig klopt.
Nee, want ze zijn dus eigenlijk al op onderzoek gegaan. Ze zijn al naar dat appartement van Zenaida gegaan, uiteraard. Want dat is hoofdverdachte nummer 1. Wat blijkt? Dat appartement staat al maanden leeg en te huur. Dus daar schort al iets aan het probleem.
Ja.
Of aan het verhaal van Casey. Casey had ook gezegd dat ze tegen Juliette Lewis, een collega van haar, had verteld, als enige eigenlijk, dat Kaylee vermist was.
Mm-hmm.
Wat blijkt? Juliette Lewis bestaat niet.
Nee.
Dus daar is de politie, daar merken ze al van, hier klopt er toch wel echt totaal iets niet. Maar Casey blijft echt volhouden dat Zenaida er vandoor is met Kaylee.
Ja, ik vind opmerkelijk aan het hele verhaal. Dus ze zitten daar bij Universal wanneer dat dan Casey moet toegeven dat dat niet de plek is waar ze werkt. En ze beslissen gewoon om die ondervraging verder te zetten bij Universal. Dus die gaan naar een vergaderruimte binnen, die zetten Casey daar neer. En eigenlijk zeggen ze direct van, kijk, wij weten meer dan je denkt. Hè? We weten dat dat appartement leeg staat. We weten dat dat appartement waar jij zegt dat Zenaida woont nog nooit verhuurd is geweest, ever, aan een Zenaida. Die is niet geregistreerd, zelfs niet in dat gebouw. Dus we weten dat je hier niet werkt. De collega over wie dat jij spreekt, van wie dat je de babysit-tip hebt gekregen, hè, de persoon, hoe heet hij? Zachariah, het kindje? Via wie dat je die babysit Zenaida hebt gekregen, die persoon, je hebt daar nooit mee samengewerkt. Die heeft hier wel even gewerkt, maar jullie hebben nooit echt contact gehad. Die man heeft geen kind.
Nee.
Die man heeft dus ook geen babysit. Niks van uw verhaal klopt.
Maar ze blijft ontkennen, hè.
Ja.
Maar de politie gaat ervan uit van of Casey heeft Kaylee aan iemand meegegeven en voelt zich daar nu al slecht over en ligt daarom. Of er is zodanig iets met Kaylee gebeurd en ze heeft Kaylee ergens begraven. Dus ze gaan er dan eigenlijk al vanuit dat Kaylee wel eens dood zou kunnen zijn. Maar ze blijft echt volhouden, hè, dat ze Kaylee heeft afgezet bij Zenaida. Ook al zijn ze al met die feiten aangekomen dat appartement leeg is.
Ja, ze spreekt dan, want dus de volledige ondervragingen zijn ook weer al te vinden op YouTube. Ze spreekt dan wel inderdaad niet meer over haar job en niet meer over Zenaida specifiek, maar ze blijft wel herhalen, ik heb mijn kind de laatste keer gezien dan. Ik heb het afgegeven aan iemand die ik vertrouwde, die mijn kind vertrouwde, en daar is het fout gelopen.
Maar de politie, die denkt echt pure kwatsch dit, hè. En ze wordt dan ook uiteindelijk aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. En hoop dat ze toch zou praten, hè. Dat is een soort van drukmiddel dat ze wilden gebruiken. Van kijk, we kunnen haar al aanklagen voor het afleggen van valse verklaringen. Dat weten we al gewoon.
Mm-hmm.
Toch ook verwaarlozing van een kind, want waar is het kind 31 dagen gebleven? En ook belemmering voor de rechtsgang, want ze weten dat ze aan het liegen is. Maar ze praat gewoon niet, hè. Ze krijgt de kans om 1 telefoontje te plegen, maar dat verprutst ze eigenlijk ook helemaal, hè.
Ja.
De politie luistert uiteraard mee. Maar Casey blijft eigenlijk die focust niet op Kaylee, op de vermissing. Ze focust heel erg op zichzelf. Ze wil heel graag haar lief Tony spreken.
Ja, want ze kiest dus, qua telefoontje kiest ze dus haar ouders.
Ja.
Met als eerste vraag, dus die ouders natuurlijk, is alles in orde? Gaat het met u? Wat is er aan het gebeuren? En het enige wat Casey te zeggen heeft is, kunt je het telefoonnummer van mijn lief even geven? Want ik zou die graag even bellen.
Ja, dus voor de politie zijn dat al enkele rode vlaggen. Hè? Als ze meeluisteren, hè, is ze van, ze is totaal niet geïnteresseerd in het feit waar dat Kaylee is. En ze wil dus heel graag het telefoonnummer van Tony. Dus de politie zegt, wie de fuck is Tony?
Ja, en wij moeten hem eerst horen.
Ja, dus ze gaan op onderzoek uit en gaan op zoek naar Tony. En ze komen eigenlijk te weten dat Casey en Tony begonnen te daten in april 2008. Dat is in een documentaire die we gezien hebben, die ook integraal op YouTube staat. Daar komt een huisgenoot van die Tony aan het woord. En die zegt eigenlijk, Casey bracht Kaylee heel vaak mee naar het appartement waar dat ze woonden, hè, Tony en die huisgenoot. Maar dat ze na een tijdje Kaylee eigenlijk steeds minder zagen.
Ja.
En vanaf juni 2008, geloof ik, helemaal niet meer. Maar Casey heeft nooit gezegd tegen hen dat Kaylee vermist was. Ze zei gewoon dat Kaylee dus bij de babysitter was of bij haar ouders. Dus nooit hadden die mannen erbij stilgestaan dat Kaylee wel eens vermist zou kunnen zijn.
Vooral wat ik wel belangrijk vind om te vermelden is wat die huisgenoot ook zegt en wat dan later ook vrienden in het proces gaan zeggen. Casey was een liefdevolle moeder.
Ja, absoluut.
Niemand heeft ooit Casey, zelfs niet zonder het bijzijn van Kaylee, dus niet met Kaylee erbij of zonder Kaylee, haar slecht horen praten over haar dochter.
Nee, inderdaad.
Dus niemand heeft de indruk dat Casey iets slechts zou willen doen aan haar eigen kind. Dus dat is ook waarom zij is gearresteerd. En de politie heeft wel zoiets van, er klopt iets niet aan uw verhaal. Maar ondertussen wordt er ook door de grootouders en door sympathisanten allemaal zoekacties opgezet. Omdat heel veel mensen zoiets hebben van, oké, haar verhaal klopt misschien niet. Of haar naast te denken van, oké, er klopt wel niet iets niet aan het verhaal. Maar we kennen Casey, ze zou nooit iets misdoen aan Kaylee. Of die indruk geeft ze ons niet. We zijn toch nog altijd op zoek naar dat kind dat door iemand is meegenomen. En dat is denk ik ook de piste dat die ouders op dit moment hebben. Is, oké, misschien is er een babysit geweest die illegaal in het land is. Misschien waren dat Lucien affaires, maar Casey vertrouwde die babysit. En die is misschien effectief meegegeven. Misschien had Casey daar geen adres van. Misschien spraken ze altijd op een locatie af. Mensen blijven wel echt positief tegenover Casey haar verhaal in eerste instantie.
In eerste instantie. Ja. Want dan bedenkt de politie, wacht, die auto is er ook nog.
Ja.
Had Cindy, de moeder, niet iets in de 911-call gezegd van een lijkengeur?
Ja.
In de auto.
Ja.
Dus dan, nadat ze toch erachter zijn gekomen dat verhaal van die babysitter niet helemaal klopt.
Nee.
Gaan ze op onderzoek naar die auto. En ze gaan naar de plek waar die auto staat. En dat is een soort van garage waar die staat. Ze gaan daar binnen en ze ruiken echt meteen een typische lijkengeur.
Ja, ja.
Een soort van ontbindingsgeur is dat eigenlijk. En ze halen er zo'n politiehond bij. En die merkt eigenlijk meteen op dat ze bij de koffer moeten zijn. Dat daar vooral de geur hangt. En ze gaan daar een paar stukjes bewijs verzamelen. Ja. Ze knippen een stuk uit het tapijt waar vlekken op zitten. En ze vinden ook enkele haren. En de politie denkt, goh, dit zou misschien wel eens van Kaylee kunnen zijn. En Cindy en George, de ouders van Casey, die worden uiteraard ook ondervraagd over die auto. Maar Cindy stapt dan al terug eigenlijk op haar verhaal dat ze in de 911-call heeft gedaan. Want daarin had ze gezegd van, het ruikt je naar een lijkengeur. En nu zegt ze, het is eigenlijk eerder, vond ik toen, dat het de geur van afval was. Dat er een soort van oude pizza of weet ik veel wat had gelegen. Ja. 31 dagen lang dan.
Ja.
En dat dat de geur was. Maar de politie heeft al snel zoiets van, de geur van afval en de geur van ontbinding is wel iets compleet anders. En zij stellen wel echt vast dat het om een ontbindingsgeur gaat.
Misschien ook niet onbelangrijk om te vermelden, Cindy is verpleegster, dus is waarschijnlijk ooit al in haar leven geconfronteerd geweest met de geur van lijken.
En George heeft als agent gewerkt.
Ja.
Dus kan niet anders dat die geur nooit eerder hebben opgemerkt.
Ineens is er ook sprake van een vuilzak die in die auto zou hebben gelegen en die dan zou zijn verwijderd. Enfin, dus de ouders van Casey beginnen onmiddellijk dat verhaal van die lijkengeur een beetje te minimaliseren.
Ja.
Waar ik die mensen wel een beetje niet kan begrijpen, want ineens zit je bent uw kleindochter kwijt en uw dochter zit nu ook ineens in de gevangenis. Dus ik snap ergens wel hun beweegredenen. Voor de mensen die de documentaire in 3 delen op YouTube gaan kijken, op het einde is het heel schoon en hartbrekend om te zien hoe dat je 2 pistes kunt hebben binnen dat koppel.
Ja, absoluut.
Over deze hele zaak. Het onderzoek loopt zijn gangetje. En we zijn ondertussen 11 augustus. En dan gebeurt er iets bijzonders.
Ik had nog iets anders.
Oh ja, tuurlijk.
Sorry.
Classic.
Ze vinden het. Ik voel me altijd een beetje schuldig.
Ik vind het altijd goed. Ik wil gewoon altijd vooruitlopen op de zaak.
Ze vinden Zenaida Fernandez González.
Ja.
Ze vinden iemand die naam heeft. En voor de politie was dit echt een mega doorbraak.
Ja.
Maar dan komen ze er al snel achter. Casey heeft altijd gezegd dat het om een jonge vrouw ging. Dit was een vrouw van middelbare leeftijd. En deze Zenaida gaf ook echt meteen aan van, jongens, ik ken totaal geen Casey of Kaylee. En ik heb ook nog nooit in mijn leven gebabysit. Dus laat staan dat ik op Kaylee gepast zou hebben.
Nee, inderdaad.
Dus ze had er totaal niks mee te maken. En dit was voor de politie het moment dat ze besefte van, oké, van dat ontvoeringsverhaal klopt geen zak. En dat ze denken, dat ze er echt van overtuigd zijn dat Casey Kaylee vermoord heeft.
Ja, dat zij de persoon is eigenlijk. dat hij voor de verdwijning toch in ieder geval heeft gezorgd.
Ja, ja, en ondertussen is ook de media helemaal op dat verhaal gesprongen.
We moeten weten,
hè?
Dit is 2008. Voor mij is zo alles tussen 2006 en 2010 de grenzen van de media opgezocht voor dit soort dingen. Hè. True crime is echt... Met live uitzendingen vanuit de rechtbank, dat is echt de periode waarin zo'n dingen gebeuren. En met deze zaak is dat natuurlijk ontploft. Want wie heeft er geen mening over zo'n zaak? Een
Absoluut.
Jonge vrouw, haar kind is verdwenen en zij zegt niet waar het is, terwijl zij waarschijnlijk de enige sleutel is tot de oplossing. Dus iedereen heeft hier een mening over.
En wat ook belangrijk is om te weten, het speelt zich af in Florida. En in Florida is het zo dat... vanwege de wetten die er zijn, alles publiekelijk gemaakt. Alle documenten mogen zo in de pers komen. Verhoren van Casey, gesprekken die ze heeft met haar ouders in de gevangenis. Alles wordt gewoon uitgezonden.
Ik heb echt al geleerd... hier gaan we weer voor een bingo. Maar mijn wereldreis is gestart in Florida.
Wow.
Oké, misschien had ik dit ook even moeten vermelden... dus ik woon dicht bij de luchthaven van Zaventem. Zoals jullie misschien nu hebben kunnen horen. Ze zijn aan de landingsbaan aan het werken. Ja.
Vandaar?
Ja. Dus normaal vliegen hier amper vliegtuigen over. Ja. Maar het is nu omdat ze aan de landingsbaan aan het werken zijn.
De eerste keer dat ik dat zo dicht...
Fun fact!
Maar goed, waar waren we? Dus ja, iedereen heeft daar effectief een mening over.
Ja, inderdaad.
En wat ook duidelijk wordt voor veel mensen, is hoe onverschillig... Casey is in alle gesprekken die ze heeft.
Oh nee, ik weet wat ik wou zeggen. Ik was over mijn wereldreis bezig.
Ah, ja, dat is waar, sorry.
Nee, ik ben gestart in Florida en ik heb wel echt al begrepen, ik heb nog niet alle staten van Amerika bezocht, maar ik weet wel dat ik nooit in Florida wil eindigen. Want qua wetgeving is het echt de meest fucked up staat, volgens mij.
Ja.
Want alles mag in de media verschijnen. Ze hebben ook de beruchte Stand Your Ground-wet, waarbij dat als iemand op je eigendom komt, gewoon echt letterlijk een voet op je eigendom zet, je die mocht afschieten, want die persoon mag daar niet zijn. Gewoon
Absurd.
Niet in Florida zijn. Maar inderdaad, dus 911-calls integraal in de media afgespeeld. Gesprekken, bezoekersgesprekken, die werden gefilmd. Hè, en de audio gewoon integraal op het nieuws. Maakt niet uit. Dus er was nul privacy voor die ouders en voor Casey. Casey beseft dat ook, want we hebben een paar... In die documentaire zijn een paar van die gesprekken tussen haar en haar ouders in beeld gebracht. En daar zie je ook dat ze soms zegt, of dat ze zo aangeeft van ik zou wel iets meer willen vertellen, maar dat gaat niet, want ik weet dat dit
opgenomen wordt. En ja, ze zit nog steeds nu in de gevangenis, hè, met de vorderingen die de politie heeft gedaan. Uiteindelijk wordt haar borgtocht toch op de een of andere manier betaald en krijgt Casey huisarrest. Maar ja, de mensen zijn natuurlijk woedend. Ja. Hè, dat ze een zogenaamde kindermoordenaar, hè, in the eye of the public. De public eye. Dat ze die vrijlaten. En Cindy en George, de ouders, ze worden echt belaagd op hun huis. En volgens Florida hadden ze dan blijkbaar toch het recht om Stand Your Ground te doen, maar daar zijn ze niet op ingegaan.
Nee, maar het is wel verschrikkelijk. De beelden zijn te zien in de documentaire. Ik kan het heel moeilijk begrijpen. Ik kan begrijpen dat je kwaad bent voor het onrecht dat kind waarschijnlijk is aangedaan. Maar dat geeft u het recht niet om mensen lastig te vallen. Ook voor zover we weten, Cindy en George zijn niet aangeklaagd. Die hebben er niks mee te maken. Laat die mensen maar rust.
Ja, dus de politie is er op dit moment wel echt van overtuigd van... Oké, Casey is de verantwoordelijke voor de dood van Kaylee.
Verdwijning, maar, want er is nog geen lijk op het moment.
Ja, inderdaad. Maar ze gaan er wel vanuit dat Casey haar vermoord heeft. Maar ja, ze hebben geen lijk. Dus begin het maar eens te bewijzen.
Ja.
En dan komen we op 11 augustus.
Ja, want het ding is dat eigenlijk de onderzoekers een rechtszaak aan het voorbereiden waren zonder lijk.
Ja.
Ze voelden zich eigenlijk sterk genoeg in de argumenten dat ze nu hadden, de dingen die ze nu konden aantonen, om te zeggen van eigenlijk, we hebben geen lijk nodig en we kunnen nu... we kunnen nu in trial gaan, maar dan op 11 augustus, ocharm, de Roy Kronk is aan het wandelen.
De Roy Kronk.
In de swamps van Florida. Hij is een meter reader. Ik heb geen idee wat dat is.
Ja, ik moet dan zo denken aan die mannen die zo hier staan met zo'n driehoekig...
Landmeter.
Ja,
oké. Ik weet niet. In ieder geval, hij is in de swamps van Florida, op echt minder dan een kilometer van het ouderlijk huis van de Anthony's. Metingen, denk ik, dan aan het doen. En hij spot in het bos iets verdachts.
Ja.
Hij denkt een menselijke schedel te ontdekken.
Hoe gruwelijk.
Heel gruwelijk. En dan herken ik mezelf in Roy. Want hij ziet die schedel en hij denkt, maar ik ben niet zeker.
Ja, maar ja, je denkt er ook toch niet aan dat het effectief een schedel zou kunnen
en dan
zijn.
Denkt hij, oké, ik heb waarschijnlijk genoeg detective series gezien om te weten dat ik die niet met mijn handen mag aanraken. En dan beslist hij om een sok op een stok te prikken en dan toch eens te porren in de waarschijnlijk menselijke schedel om te zien of het een menselijke schedel is.
En want zijn vingerafdrukken staan er al niet op.
Zijn vingerafdrukken staan er niet op, maar uiteraard gaat dit gebruikt worden in de rechtszaak. Hij is ervan overtuigd, dit is een menselijke schedel. En hij heeft gelijk. Hè. Hij belt de politie komt ter plekke, ze doen onderzoek. Op de plek wordt inderdaad de schedel aangetroffen. En in de nauwe omgeving rond die schedel worden verschillende andere bewijsmaterialen, botten, maar ook een dekentje.
Ja, van Winnie de Pooh.
Van Winnie de Pooh, superzielig. Ja. Gevonden. Er wordt ook een grijze plastieke zak, vuilniszak, gevonden. En daarin vinden ze eigenlijk het grootste deel van die botten. Uiteraard wordt dat stand-TPD naar het laboratorium gestuurd. En aan de hand van DNA-materiaal kan worden bevestigd dat dit effectief ooit het lichaam is geweest van Casey.
Kaylee.
Oh, hier gaan we. Ja.
En ze geven daar ook een persconferentie over. Er wordt effectief bevestigd dat het gaat om Kaylee. En ze zeggen van, oké, het gaat hier sowieso om moord. Maar we hebben niet genoeg informatie om te weten hoe ze vermoord is geweest.
Ze hebben eigenlijk ook niet genoeg informatie om te stellen dat het om moord gaat. De reden waarom ze stellen dat het een moord is, is omdat het lichaam waarschijnlijk in die plastieke zak heeft gezeten en op de schedel wordt een stuk duct tape gevonden waarvan ze denken dat het ooit over haar mond geplakt was.
Ja, ze gaan er gewoon in vanuit van niemand komt zomaar in deze situatie in een plastieke zak terecht in een bos zonder dat er meer aan de hand is.
Maar dit is belangrijk om te vermelden, want dit is opnieuw geen rechtstreeks bewijs. Ze gaan ervan uit dat dit een moord is, maar dat weten ze niet. Maar dat wordt inderdaad wel direct zo gestated. Bon, die onderzoekers die een rechtszaak aan het voorbereiden waren tegen Casey hebben zoiets van, bingo, niet langer wachten, wij gaan naar de rechtbank, want we zitten hier met een kindermoordenaar.
Ja, maar het is moeilijk hè, om een rechtszaak te starten. We zijn 5 mei 2011, dus ondertussen al 3 jaar na de dood van Kaylee. De jury moet samengesteld worden.
En dat is een gedoe.
Maar, oh my god, iedereen in Florida, in heel Amerika, heel de wereld wellicht, heeft een mening over Casey. Want ja, het is allemaal in de media gekomen. Dus iedereen, de media heeft de mensen zodanig beïnvloed. Hè, je bent ervan overtuigd, of je bent er niet van overtuigd dat ze het heeft gedaan. Wat beslist de rechter? Van, normaal gezien, als er in een staat of op een plek al zoveel meningen zijn gevormd over een verdachte, wordt de zaak verplaatst naar een andere staat of een andere plek. Maar de rechter beslist, nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon juryleden zoeken in een andere staat en die brengen over naar Florida.
Mensen die nog geen mening hebben over deze zaak. Maar dat blijkt een enorme zoektocht te zijn. De juryselectie start op 9 mei 2011 en duurt tot 20 mei 2011. Want uiteraard, elke partij, dus de beschuldigde en de verdediging, die hebben allemaal recht om mensen te weigeren. En ze doen dat gewoon. Hè. Te pas en te onpas worden er mensen geweigerd. Omwille inderdaad van het feit dat iedereen deze zaak kent, hier al een mening over heeft en dus eigenlijk al een oordeel klaar is. Ja. En ze ervan willen uitgaan dat de jury start, dat 12 mensen in de jury eigenlijk nog geen mening hebben over de zaak. Dat wordt ook enorm achteraf aangeklaagd als het grote probleem. Hè, dat dus de verdediging geeft aan van oké, we zitten nu met een jury van mensen die nog geen mening hebben over de zaak, maar het feit dat je nu nog niet overtuigd bent dat Casey Kaylee heeft vermoord, gaat je dat nooit zijn. Dus wij starten eigenlijk al slecht, zeg maar. Ja. Maar bon, er is uiteindelijk op 20 mei 2011 toch een jury en de rechtszaak zelf zal nog 6 weken duren.
Ja, die gaat dus van start op 24 mei 2011. Opmerkelijk is aan het feit dat er dus ook, dat is ook zoals hier, er mag publiek bij zitten. Er waren sowieso al zitjes gereserveerd voor familie, ook voor de pers.
Want had Casey dan nog zoveel familie dat graag aanwezig was?
Cindy en George, toch wel, hè?
Wat dat ook echt opmerkelijk is, want er is zoveel over verschenen, maar ik vind dat er heel weinig naar de mening van Cindy en George wordt gevraagd. Zij blijven eigenlijk in afwachting van het proces vrij stil.
Klopt, klopt.
Vind ik opmerkelijk.
Het publiek laat wel van zich horen, hè?
Zeker.
Want die staan natuurlijk... Er zijn echt dagen geweest dat mensen al om 3:00 a.m. stonden aan te schuiven, zodat ze kans zouden maken om het proces live mee te maken.
Kijk, zijn zelfs het doet omgevochten. Mij plezier dat er mensen zijn zoals jij en ik.
Ja, inderdaad. Ik zou daar ook om 3:00 gestaan hebben. Om 2:00.
Ik stond daar om 2:00 met mijn slaapzak en ik had daar binnen gezeten.
Sowieso. Nu, wat zegt de aanklager? Dat zijn de opening statements. De aanklager zegt van, kijk, we hebben de leugens. We hebben haar gedrag dat zeer oppervlakkig is. Ze is zeer onverschillig. We hebben de auto. Het kan niet anders dan dat Casey verantwoordelijk is voor de dood van Kaylee. Maar waarom? Dus ze gaan eigenlijk op zoek naar een motief. Want dat hebben we tot nu toe nog niet gehoord. Waarom zou Casey haar dochter vermoorden?
En voor mij belangrijk om te zeggen, er is nog geen motief, maar er is ook geen getuigenis. Er is geen bewijs. Er is geen rechtstreeks bewijs.
Inderdaad, dat is wel belangrijk om te weten.
Dus sowieso vind ik al vrij risicovol. Oké, er is een lijk, maar er is geen DNA-materiaal gevonden van Casey op Kaylee. Er is zogezegd duct tape op het gezicht gevonden, maar er zijn ergens vingerafdrukken, er is niemand die haar heeft gespot. Er is haar lief niet, haar ouders niet, is niemand die rechtstreeks tegen haar getuigt van ik heb haar kind zien vermoorden.
Ja.
Dus het is wel... Ik vind het is een berekend risico om deze rechtszaak op te starten.
Nu, de aanklager zegt, die begint eigenlijk door haar verleden al aan te halen. Ook een interview, een verhoor eigenlijk, dat door de politie is uitgevoerd met een jeugdvriendin. En die zegt dat Casey ooit tegen haar heeft gezegd dat ze eigenlijk haar kind, Kaylee, niet wou hebben. En dat ze Kaylee wou afstaan voor adoptie.
Ja.
Maar Cindy, haar moeder... Die had gezegd van nee, hou het kind maar, we gaan het samen opvoeden. En Casey was ook heel erg afhankelijk van haar ouders. Ze woonde daar nog, ze leefden onder dat dak, ze kreeg daar... Alles werd voor haar geregeld. Dus Casey was eigenlijk toch er uiteindelijk van overtuigd van oké, laten we dan dat kind maar houden. Dus het motief, volgens de aanklager, is... Kijk, Casey wou eigenlijk gewoon haar oude leven terug. Tony was ook een DJ, dus ze wou graag met hem gaan feesten.
Wat wil je daarmee zeggen? Lucas is DJ. Sorry, voor de mensen die dat nog niet weten.
Dat was een zeer inside... Anyway, dus als Laura ooit een kind krijgt... Nee, daar gaan we niet...
Die tour gaan we niet opgaan. Let's go.
Dus volgens de aanklager zeggen zij van ja, Casey wil gewoon geen moeder meer zijn. En ze zeggen ook, Casey was ook de enige die dit had kunnen doen. Maar de verdediging, die moet... Ja, het klinkt eigenlijk heel erg aannemelijk wat de aanklager zegt.
Tuurlijk, echt. Ik denk dat dit zo wat halverwege de tweede aflevering is van de documentaire. En ik heb zoiets van... No way dat mensen twijfelen.
Ja.
Ik twijfel ook niet. Oprecht, er is geen bewijs. Dat is waar. En dat is de fout voor mij dat gebeurd is in deze zaak. Is, ze hadden dit niet voor een rechtszaak mogen brengen met zo weinig bewijs.
Absoluut.
Want ik ben er ook van overtuigd dat Casey de oorzaak is. Ik zeg niet dat ze haar vermoord heeft. Daar twijfel ik misschien nog een beetje aan. Maar ze is de oorzaak van de dood van Kaylee.
Ja.
Ongetwijfeld, daar twijfel ik niet aan. Casey is de oorzaak van de dood op haar dochter. Maar daar is geen bewijs voor. En de verdediging... En je kunt het rechtssysteem in België al haten, maar in Amerika zijn die haaien nog 10 keer groter. En Casey heeft gewoon echt een hele goede advocaat. En die verdediging die zit echt prat in om gewoon aan te tonen. Niet om aan te tonen dat Casey... onschuldig is, maar om aan te tonen...
Dat er gaten zitten.
Dat er gaten zitten in het onderzoek. En dat doen ze supergoed.
Ja, want ze moeten dus eigenlijk in eerste instantie kunnen verklaren waarom Casey al die 31 dagen niks gezegd heeft en dan ook nog eens gelogen heeft.
Ja.
Want waarom zou een moeder dat doen? En ze heeft een advocaat, José Baez.
Ja.
En die heeft eigenlijk heel weinig ervaring met dit soort zaken, maar die vliegt er echt... pijlsnel in. Die zegt eigenlijk... Die begint... heeft zijn eigen theorie.
Ja, en zijn opening statement is het raarste wat ik ooit heb gezien.
Hij begint eigenlijk door te zeggen dat Kaylee eigenlijk nooit vermist is geweest. Hij komt met een heel eigen theorie op de proppen. De ochtend van 16 juni 2008 is Cindy gaan werken en George en Casey zijn nog thuis. Maar ze zijn in paniek, want Kaylee is nergens te vinden. George vindt haar uiteindelijk in het zwembad, waarin ze verdronken was. En ja, totaal onverwacht voor de mensen, voor het publiek, dat Bias met dit soort theorie zou aankomen. Want George, de vader, is dus beginnen roepen tegen Casey om te zeggen van kijk, uw leven is compleet voorbij als we nu de hulpdiensten bellen, als we hier iets van tegen uw moeder zouden zeggen, ik zal dit wel oplossen voor u. Dus volgens Bias heeft George het lichaampje van Kaylee gedumpt in het bos.
Ja.
En een belangrijk argument volgens Bias is dat George ook dat vroeger deed met huisdieren. Ze gingen die begraven. Maar ja, wie doet dat niet met huisdieren?
Ja, wat moet je anders doen?
Goed, serieuze bom. Hè? Want daar ging het motief van de aanklager.
Ja.
Maar bon, er is dan nog geen antwoord op gegeven van maar waarom loog Casey dan over waar dat Kaylee was.
En daar heeft Bias echt ook een supergoeie uitleg voor.
Hij geeft toe dat Casey een leugenaar is, maar dat is omdat ze nooit anders geweten heeft.
Ze heeft niet anders gedaan. Casey heeft heel haar leven lang moeten liegen. En dan dropt Bias eigenlijk de tweede en misschien wel de grootste bom eigenlijk van deze rechtszaak. En hij, in zijn opening statement, dus dat is ook de richting waarin dat je eigenlijk zou moeten uitgaan voor de rest van het proces, zegt hij, Casey heeft heel haar leven moeten liegen. Ze is als kind misbruikt geweest door haar eigen vader, George. Ook haar broer heeft
avances gemaakt
op zijn eigen zus. En Casey is zo opgevoed om te liegen over dit soort zaken, om 's ochtends misbruikt te worden en 's middags op de speelplaats te lachen. En dat is waarom dat het voor haar zo makkelijk is om nu te liegen, om niks te zeggen over enerzijds dat misbruik en anderzijds de dood van haar dochter. En ze neemt haar eigen vader in bescherming, omdat ze dat in het verleden met dat misbruik ook heeft gedaan.
Ja.
En de opening statements en iedereen is in paniek. Die media die worden gek. Er worden uiteraard geen interviews achteraf afgenomen, zowel niet van Casey als van die ouders. Dus iedereen blijft in het ongewiste. En die hebben zoiets van, zeer benieuwd naar hoe dat Bias dit verder gaat uitwerken eigenlijk. Hè. Het is dan eerst aan de verdediging. De staat Florida eigenlijk, hè, dat de dood van Kaylee aanklaagt. En zij halen eigenlijk in hun verdere onderzoek, zij focussen zich eigenlijk op wat dat zij zien als bewijsmateriaal. Dus enerzijds gaat het weer al over die leugens, hè, over Casey die nooit een lange periode heeft gewerkt bij Universal. Die tegen haar vriend zei, Kaylee is hier niet, want Kaylee zit bij mijn ouders. En bij haar ouders zei, Kaylee is hier niet, want ze zit bij de nanny. Dat heeft ze jarenlang gedaan, maar zeker ook in die laatste maand toen Kaylee verdwenen was. Dat was focus 1. En dan focussen ze zich in tweede instantie op die remains die zijn gevonden. Hè.
Ja.
En een groot deel van de zaak gaat over die duct tape. Er is op de botten en de schedel een stuk duct tape gevonden. Daar wordt onmiddellijk van gezegd, die duct tape die is geplakt op de mond van Kaylee.
Ja.
Want, en dat is wat de verdediging zegt van inderdaad, we spreken hier helemaal niet over een zwembad waarin dat kind verdronken is. Casey heeft nooit een babysit gehad. Hoe hield hij haar kind aan rustig? Wat deed hij met haar kind? En hun uitleg is, wat dat hij al 2,5 jaar met haar kind deed, was medicatie toedienen, slaapmedicatie, zodat dat kind 12 uur lang aan een stuk sliep en moe was en geen last was voor haar moeder. Dat is ook wat er die bewuste dag is gebeurd. Maar Casey heeft die dag daar, heeft haar eigen kind eigenlijk te veel medicatie gegeven om in slaap te brengen, duct tape over haar neus en mond gedaan, in de hoop dat haar kind zachtjes in haar slaap zou stikken. En dat is voor de verdediging eigenlijk wat dat het doel is van die duct tape. En daar focussen ze zich super hard op. Hè. Ze hebben foto's van die duct tape. Ze hebben dan een soort van morph-foto in die rechtbank gedaan. Dus een foto van Kaylee als kind. En dan morpht dat in dat lijk.
In de schedel, hè?
Ja, in die schedel met dan die duct tape op. Het zag er echt verschrikkelijk uit. Er is weer een procesdag voorbij. En die media heeft zoiets van, yo, die jury die gaat dat nooit meer kunnen ontzien dat die duct tape op dat lichaampje heeft gezeten. Dus iedereen heeft zoiets van, dus we hebben die duct tape. Hè. Die volgende dag dat die verdediging aan het woord mag worden gelaten, gaat het over die auto.
Ja, Want daar heeft de aanklager ook nog wel
bewijs
dus voor.
De aanklager heeft echt zoiets van, we zijn hier binnen. Hè? Gisteren die een duct tape en vandaag gaan we voor die auto beginnen en we gaan niet stoppen.
Ja, want we hebben dus die lijkengeur. Hè? Ja. Ze hebben een stuk tapijt genomen en ze hebben haar gevonden in die trunk, in de koffer.
Ja, ja. En ze laten echt van die DNA-specialisten komen, ja. De grootste van het land.
Absoluut. Dus ze hebben stukjes tapijt opgestuurd naar van die experts. Mm-hmm. En die zegt, ja, er zijn ontbindingsgassen gevonden in dat stuk tapijt. Hè. Dus een hele techniek ontworpen om dat te kunnen onderzoeken. En daaruit kon de aanklager ook bewijzen dat het ging om het lichaam van Kaylee. Nu, ze vonden ook haar en ze hebben dat ook laten analyseren. En uit de DNA-analyse die ze hebben uitgevoerd, bleek dat het afkomstig moest zijn van Casey of Kaylee. Maar belangrijk detail dat ze ook vinden. Het haar was vrij lang. Mm-hmm. En Kaylee's haar was langer dan dat van Casey. Mm-hmm. Plus, ze hebben ook gezien dat aan de wortel mm-hmm. het een beetje bruinig is. En dat is zeer typisch voor haar van mensen die overleden zijn. Of, ja. Lichamen die aan het ontbinden zijn. Dus ja, ze komen tot de conclusie. Het kan niet anders dat Kaylee in die koffer moet gelegen hebben.
Dood.
Dood, ja absoluut. Maar de verdediging,
ja.
Die probeert echt zoveel mogelijk gaten te boren in die theorie.
En dat doen ze goed.
Dat doen ze heel goed.
Dat doen ze heel goed. En ze halen eerst nog eens die duct tape aan. Zeggen ze, oké, je hebt een stuk duct tape gevonden. En je hebt de plastieke zak gevonden. En je hebt inderdaad dat lichaam gevonden. Maar het feit dat die duct tape ergens rond die botten lag of half daarop kleeft, wil niet zeggen dat die duct tape exact op de plek van haar mond heeft gezeten. Misschien is die duct tape gebruikt om die zak toe te binden. Misschien zat die duct tape helemaal niet op dat lijk. Er is geen DNA gevonden, niet van Casey, niet van Kaylee, op geen van de twee kanten van die duct tape. Die duct tape kunnen we dus eigenlijk vergeten. En dan gaan we naar die auto, die lijkgeur. Er is een sterke geur van chloroform dat wordt gevonden. Chloroform is een veelgebruikt
product
als het gaat over mensen te verdoven en te vermoorden of toch buiten bewustzijn te brengen. Zij halen, dus de verdediging eigenlijk van Casey, halen allemaal experts aan die zeggen van geen probleem, chloroform dat komt vrij bij de minste vuilzak die dat je 3 maanden in de auto steekt. Dat haar, zijt je daar zeker van, dat DNA is geen 100% match met het DNA van Kaylee. Het is gewoon een match met ofwel Casey, ofwel Cindy, ofwel Kaylee. Dus dat zijn 3 mensen van wie dat haar kan zijn. Wie zegt dat haar van Kaylee zelf is geweest?
En bovendien zeggen ze over dat van dat tapijt met die ontbindingsgassen. Ja. Ze trekken heel die expert van de aanklagers hebben ingeschakeld, gewoon in twijfel. Want wat blijkt, die expert had dat nog nooit eerder gedaan voor een rechtszaak. Hij heeft heel die techniek ontwikkeld, maar het is de eerste keer dat hij het gebruikt in een rechtszaak. Dus ja, dan is het niet meer dan normaal dat dat heel makkelijk is om die expertise in twijfel te trekken.
Ik wil ook even zeggen dat de personen die Casey verdedigen, hebben dokter Spitz aangehaald. We kennen hem uit eerdere rechtszaken. Ja,
Michael Peterson. Ja. Hij is ook aanwezig geweest bij The West Memphis 3. Hij is ook in de documentaire opgedaagd over JonBenet Ramsey.
O.J. Simpson heeft hij gedaan. Ja. Dus hij is echt crème de la crème. En die mens begint daar gewoon heel die theorie af te breken van, ja, wat je zegt kan, maar het kan ook zijn van niet. En we mogen niet vergeten, die 12 mensen in de jury zijn gewone burgers, gelijk jij en ik. En die horen het een en die horen het ander. En die hebben gewoon zoiets van, er is voor mij in die verdediging te hard gefocust op dat DNA-materiaal. En die jury heeft zoiets van, ik weet niet meer wat ik moet geloven.
Ah, nee, tuurlijk.
Beide kunnen mogelijk zijn. Enfin, dus al dat DNA-materiaal en al het zogezegde bewijs wordt eigenlijk tegengewerkt. Dan is er nog iets dat de verdediging aanhaalt dat echt ook een beetje heel ongelukkig gebeurt. Ze hebben de computer, de huiscomputer van Casey, Cindy en George onderzocht. En wat blijkt? Die mens komt getuigen op de getuigenstand en die zegt, ja, er is 93 keer gezocht naar het woord chloroform in de periode voor de dood. Die jury, ja,
tuurlijk,
93 keer. Wie zoekt er 93 keer naar chloroform? Enkel iemand dat iemand wilt vermoorden. Ja, dat is bewijs. Een dagje later komt er een expert, een tegenexpert dan eigenlijk, van de verdediging van Casey. En die zeggen, sorry, waar heb jij je diploma gehaald? Bij Naldi? Want als wij dit controleren, Blijkt dat dat maar 1 keer is gezocht, maar dat dat woord 93 keer is voorgekomen op de pagina dat gelezen is door die persoon.
My God.
En die pagina gaat ook niet over hoe vermoord ik mijn kind met chloroform, maar die pagina gaat over het gebruik van chloroform in de 19e eeuw. Die mensen moeten dan terugkomen en toegeven van ja, dat is waar, ik heb dat misschien toch niet zo goed onderzocht. Dus al het materiaal dat wordt aangeleverd om aan te tonen dat Casey Kelly heeft vermoord, wordt eigenlijk onder de mat geveegd door de verdediging van Casey. Dat doen ze meesterlijk.
Maar wat ik wel raar vind van de verdediging van de advocaat José Baez, is dat hij het openingsstatement dat seksueel misbruik aanhaalt en daar gewoon nooit meer op terugkomt.
Nee.
Uiteindelijk mag hij het ook niet meer aanhalen van de rechter, omdat er gewoon geen bewijs voor is geweest. George is op een gegeven moment moeten komen getuigen.
Mm-hmm.
En hij ontkent dat. Bon, wij weten daar het fijne niet van. Wij kunnen daar geen uitspraken over doen. Maar hij ontkent ook het feit dat hij aanwezig was op het moment dat Kelly stierf. Want de theorie van de verdediging is natuurlijk dat George Kelly, nadat ze verdronken is in het zwembad, haar heeft weggegooid, om het wat oneerbiedig te zeggen.
Ja.
Nu, de verdediging geeft ook aan van, kijk, die relatie tussen Casey en haar vader zat goed.
Ja.
We hebben videomateriaal van het moment dat ze met elkaar bellen in de gevangenis. En daar lijkt er niks aan de hand. Casey zegt dat ze van haar vader houdt, dat ze een fantastische vader voor haar geweest is, voor Kelly. Maar bon, dat kan nog steeds. Ze weet natuurlijk dat het opgenomen wordt.
Ja.
Maar George blijft voet bij stuk houden dat hij nooit een vinger heeft uitgestoken naar Casey. Nu, hij gaat daar verder niet op in, maar wat hij wel doet, Baez, blijkbaar heeft George in de maand nadat het lichaampje van Kelly is gevonden, zelfmoord proberen te plegen.
Ja.
En dat is een beetje verdacht, vindt de advocaat. Het klopt, geeft George toe. Ik ben inderdaad naar een hotel gegaan, zegt hij. Ik kon gewoon niet meer functioneren nadat Kelly gevonden is geweest. Ik heb 70 pillen genomen, ik heb zoveel mogelijk bier gedronken. Ik heb zelfs een brief geschreven aan Kelly, aan de familie, waarin hij zei dat ik mis gewoon Kelly zo hard en ik wil gewoon terug bij haar zijn. Heel zijn familie is uit elkaar gevallen. Hij is wel nog steeds samen met Cindy, maar is zowel zijn dochter als zijn kleindochter kwijt.
Inderdaad.
Dus het werd hem gewoon even te veel allemaal. En hij wou bij Kelly zijn omdat hij vond dat hij haar tekortgeschoten had. Omdat hij vond dat hij haar niet had kunnen beschermen. Dus de verdediging maakt het zo van, hij voelt zich schuldig, omdat hij er iets mee te maken heeft. Maar de aanklager zegt dan weer van, hij voelt zich schuldig omdat hij tekortgeschoten is geweest.
Ja.
Dus daar komt ook weer niet echt iets uit, maar het is allemaal raar. Omdat het bewijs, zoals jij al eerder zei, wijst wel in de richting van Casey, maar er is geen definitief bewijs.
Nee, inderdaad.
En dat weet de verdediging maar al te goed.
Ja, dat weten ze heel goed. Cindy is ook nog op de getuigen. Ik had hier even de totalen opgeschreven. Het is echt maf, hoor. Er zijn in totaal 59 getuigen opgeroepen voor 70 verschillende getuigenissen door de aanklager. De verdediging heeft uiteindelijk 47 getuigen opgeroepen voor 63 verschillende getuigenissen. Dus we zitten met keiveel mensen.
Ja.
Grote persoon die niet getuigt in de rechtbank is Casey zelf. Casey zelf heeft geen getuigenis afgelegd. En we hebben het, Silke en ik praten ook los van de podcast met elkaar. We hebben het er daar straks even over gehad. Ik heb zoveel vragen die niet beantwoord zijn.
Absoluut.
En voornamelijk voor Casey. Oké, ze heeft gelogen over het feit dat er geen babysit is. Wat heeft hij met haar kind al die tijd gedaan? 2,5 jaar heeft hij tegen verschillende mensen gezegd, mijn dochter is hier niet, die is bij een babysit. Waar was die dochter dan? 1. 2. Casey heeft ook gelogen over haar job. Wat deed hij dan als die niet naar Universal was, waar dat haar job was? Wat heeft hij al die tijd gedaan?
Ja.
Zoveel vragen. En Casey is niet verplicht of heeft gekozen om niet te getuigen. Geen idee hoe dat zit. Maar zij is dus als enige, de hoofdverdachte is als enige, niet op de getuigenisbank gaan staan.
Maar de verdediging heeft nog wel een paar elementen die toch in de richting van Casey wijzen. Want dat zijn heel terechte vragen, maar daar hebben ze inderdaad geen antwoord op gegeven.
Nee.
Maar wat ze wel nog aanhalen, Tony, haar lief, was een DJ, ging veel naar feestjes en Casey wou dat ook doen. Dat is voor hen een reden allee, een motief.
Ja.
Wat dat ook blijkt uit foto's die ja, in de periode nadat Kylie vermist is geraakt, wat toen nog niet geweten was.
Ja, dit is voor mij echt een van de moeilijkste stukken van de zaak, want dus tussen het moment dat haar dochter verdwijnt en dan uiteindelijk aan het licht komt dat haar dochter verdwenen is, heeft Casey wel echt een heel bijzondere levensstijl
ja,
op nagehouden.
Ze heeft het er echt van genomen. Gewoon. Ze is echt iedere avond gaan feesten. Ze heeft op een gegeven moment zelfs een tatoeage gezet. En je zou denken, oké, zet maar een tatoeage.
Iedereen doet wat hij wilt.
Maar de tatoeage is op haar schouder en er staat op Bella Vita. En ik denk dat iedereen wel een beetje Italiaans spreekt om te beseffen dat dit betekent mooi leven.
Het schoon leven.
Het schoon leven, inderdaad. Welke moeder zet zoiets op haar rug, op haar lichaam, als ze weet dat haar dochter vermist is?
Ja. Crazy.
Ja, dus ja, voor de aanklagers is het iets van ja. En ook voor het publiek trouwens en de media. Van
er is geen rechtstreeks bewijs, maar dit toont toch aan.
Er bestaat geen twijfel over. En ik denk dat we het meeste wel gecoverd hebben van de rechtszaak.
Ja.
Om over te gaan naar het verdict. En dat vindt. Allee, het verdict valt op 5 juli 2011.
Het wordt live uitgezonden. Het wordt vergeleken. Het wordt vergeleken met de O.J. Simpson-zaak. Niet alleen voor de media coverage, maar vooral voor wat dat er gebeurt tijdens het verdict.
Ja, dus ze hebben eigenlijk al na 11 uur de jury beslist wat niet heel lang is, maar ook niet heel kort. Allee, het is relatief snel voor
maar
deze zaak.
Maar again, ik heb het ooit gelezen en het past hier ook weer. Alles onder de 4 uur is schuldig, alles boven de 4 uur
is
onschuldig. Want de monden vallen open op het moment dat de jury voorleest dat zij vinden dat Casey niet schuldig is op de eerste 3 aanklachten, namelijk moord, manslaughter van haar eigen dochter en kindermisbruik.
Dat is de rechter, zijn mond viel open. Hè. Die was zelfs verbaasd. Dus ze wordt op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden voor de dood van Kylie. Maar ze was wel schuldig bevonden aan het verschaffen van valse informatie aan de politie. En daardoor, via een bepaalde rekensom, ze werd er eigenlijk voor veroordeeld nog tot een jaar gevangenisstraf of zoiets. Maar omdat ze dus al in voorarrest had gezeten, moest ze uiteindelijk nog maar 10 dagen vastzitten. Dus 10 dagen later wordt ze alsnog uit de gevangenis vrijgelaten. En het land staat op zijn kop.
Het echt waar. Er zijn beelden van zowat elke persoon individueel in die rechtbank op het moment dat dat verdict wordt voorgelezen. De meeste in verbazing, maar voor mij het interessantst was om Casey zelf te zien, die zo voorbereid was, gezag dat hij was zo krampachtig gespannen. Aan het luisteren zat de hand van haar advocaat vast. En op het moment dat ze dan zeggen onschuldig,
Die laat los
en die kan bijna haar glimlach niet onderdrukken. Want ik denk dat ze zelf niet had geloofd dat ze hier onderuit was gekomen.
Die haar advocaten ook niet. Hè? Die hebben zo ingespeeld op het feit van ja, je mocht u niet laten leiden door de emoties die in deze zaak de bovenhand hebben genomen. Ze hebben echt geprobeerd, want ze hadden niks. Hè? Ze hebben echt gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk gaten te boren in de theorieën en de bewijzen van de aanklagers. Ze hadden het echt niet verwacht dat ze daarin zouden slagen.
Nee. Maar we gaan terug naar onze basisbeginselen, Silke.
Ja.
En ik kan niet anders dan de jury begrijpen, want er is geen bewijs.
Er is geen direct bewijs. We weten niet hoe Kylie gestorven is. We weten niet wat dat er gebeurd is, exact. En de rechter zegt hier ook over van, want dat hebben we nog niet vermeld. Als Casey schuldig bevonden werd, kreeg ze de doodstraf.
Ja, ze is aangeklaagd voor de doodstraf.
Ja, en de rechter zegt hierover in de documentaire van, ja, kijk, we konden hier gewoon niet de doodstraf voor uitspreken, omdat we gewoon niet alle antwoorden hadden. Het ligt volledig bij de aanklagers die heel goed hun job hebben gedaan, maar er niet in zijn geslaagd om alle puntjes te connecteren met elkaar. Dat is gewoon niet gelukt. Ze hadden te weinig. Nu, zoals wij het ook al zeggen, ik snap dat ze haar hebben vrijgesproken.
Ja.
Maar ik ben ervan overtuigd dat ze haar vermoord heeft.
Ja, ik vind het super moeilijk, want ik vooral ook wat dat heel veel doet, en ik ben de eerste om te zeggen, iedereen reageert anders op dood en, ja. En moord. Maar hoe Casey zich gedraagt, is echt abnormaal schuldig.
Wie, als uw dochter vermist is, en je zegt een babysitter dat die... Allee, wat uiteraard niet klopt. Wie liegt daarover? Waarom zou
dat je één dag twijfelt om de politie in te schakelen, snap ik, maar geen 31 dagen.
En het is dan nog alleen maar te weten gekomen omdat die auto terecht was gekomen. En dat ze daardoor Casey gevonden hebben en erachter zijn gekomen dat Kaylee niet bij haar was.
Ja.
Wie weet hoe lang het anders nog had geduurd.
Ja.
Dus, en ook die onverschilligheid. Het gaat alleen maar om haar. En zij zit Ocharme in de gevangenis. Ocharme, haar leven is voorbij omdat ze in de gevangenis zit. Ik ben er echt rotsvast van overtuigd dat ze schuldig is. Maar ze heeft wel... Haar verdediging heeft gewoon subliem werk geleverd.
Goed
werk. En dat is de rechtspraak.
Dat is de rechtspraak en dat is super zielig om te zien. Maar anderzijds ook goed, want dat is hoe dat rechtssysteem in elkaar zit. Er is niet genoeg bewijs. Er zijn 12 mensen die niet overtuigd zijn van de verdediging
van de
aanklager. So be it. En dat is kut, want dat gaat hier over een mensleven van echt een jong kind dat zoveel had kunnen betekenen of had kunnen zijn in deze wereld. Maar ja, ik begrijp, ik snap ook als jury vooral ook inderdaad de heftigheid van een doodstraf uitspreken op iemand als er geen bewijs is. Dat is heel moeilijk.
Ik zou het ook niet hebben kunnen doen als ik in de jury zat gezeten.
Nee.
Je zou het wel kunnen denken van, oké, ik denk dat ze schuldig... Allee. Maar je bent er niet 100% zeker van. En zoals we al zo vaak hebben gezegd, ja, dan kan alleen maar de vrijspraak volgen.
Je bent onschuldig tot je schuld bewezen is.
Klopt, Laura, ja. Klopt. Ze moet verder dan met haar leven.
Ze moet verder met haar leven. De aftermath van deze zaak is nog 10 keer erger.
Oh my god, we zijn er nog niet, jongens.
We zijn er nog niet klaar. We zijn er nog niet. Want uiteraard laat de media dit niet lossen. En ze kunnen hier nog maanden boekjes van verkopen. Dus ze gaan het doen.
Zeker, zeker. Dus Casey moet ergens opnieuw gaan wonen. Hè. Ze gaat op verschillende plekken wonen. Ze verblijft zelfs een tijdje bij een van haar advocaten. Ze heeft nog een paar rechtszaken aan haar been. Want één, Zenaida Fernandez González, de zogenaamde... de babysitter, die zegt, ja, what the fuck, gast. Mijn leven is ook wel bedoezeld geraakt, om het zo maar te zeggen. Of ik ben ook wel in de shit geraakt, omdat jij mij beschuldigd hebt van ontvoering en kindermoord.
Ja.
Dus ze heeft daar, die spant een rechtszaak aan. En dan is er ook nog de organisatie die heel veel zoekacties op poten heeft gezet en daar heel veel geld in heeft gestoken om Kaylee te vinden. Maar bon... Casey denkt van, ja, fuck, ik kan dit echt allemaal niet betalen. Dus die verklaart zichzelf failliet. Dus er wordt hier en daar nog wel iets gesetteld.
Snap ik ook wel. Die vrouw heeft 2 jaar een job verzonnen. Sorry, maar ik wil echt... Iemand moet mij zeggen wat Casey 2 jaar lang heeft gedaan om een inkomen te krijgen. I wanna know.
Maar door die rechtszaken en die settlements komen er bepaalde, want we zijn in Florida, bepaalde documenten naar boven aan het licht. Zo wordt in mei 2016 onthuld dat de privédetectieve die werkte voor de verdediging, die onthult eigenlijk hoe Casey en haar advocaat op een zeer specifieke manier met elkaar omgingen.
Ja, want Casey blijkt al langer dan de dag van haar derde, vierde rechtszaak bankroet te zijn.
Ja, dus hoe kon zij in godsnaam haar verdediging betalen?
Oké, daar had hij het nog nooit gedaan. Hè. Het was voor hem ook de eerste keer om zo'n grote zaak te doen. Maar het kost toch wel wat geld.
Ja, dus hij gaat dat niet pro deo doen.
Blijkbaar. Blijkbaar wel pro natura. Want wat verschijnt er? Er verschijnen verschillende documenten waarin aan wordt getoond dat Casey haar advocaat in natura uitbetaalt.
Ja, want die privédetectieve die zegt van ja, ik merkte gewoon hoe fel... Ja, Bias, haar advocaat, de controle over haar had. Er was op een gegeven moment had hij een interview met haar geregeld voor een bepaald mediakanaal. En Casey wou dat niet doen. Dus hij zegt, oké, maar dan moet je wel iets in ruil doen. Er moet een tegenprestatie tegenover staan. En dat was een orale bevrediging.
3 keer.
3 keer, volgens die privédetectieve. En, zegt die privédetectieve... Ik heb Casey zelfs op een gegeven moment poedelnaakt gezien in het bureau van haar advocaat. En hij heeft daarmee daar geconfronteerd. En zij zegt van ja, ik moest mijn advocaat gewoon in natura betalen, omdat ik geen geld had. Dus ja, daar smullen de boekjes van, hè.
Tuurlijk, tuurlijk. En ik denk dat de zaak wordt ook... of Casey wordt toch in de media genoemd als de meest gehate vrouw van Amerika. En ik kan ook niet anders dan dat geloven, hè. 99% van de mensen geloven dat Casey schuldig is aan de moord op Kaylee. En dan verschijnen er in die aftermath van heel deze zaak ook nog eens... Ja, en zeker, hè, Florida ligt in het zuiden van Amerika, van die compromitterende informatie. In katholiek Amerika, dat gaan we echt niet doen. Hè. Dus Casey wordt gehaat en gevloekt.
Ja. Ze ontkennen natuurlijk alles. Ze ontkennen natuurlijk... De advocaat in ieder geval.
Ja,
hè.
Ja, ze ontkennen natuurlijk alles. Casey duikt onder. Ze woont altijd op anonieme adressen. Media vindt haar uiteraard altijd. Ze zou regelmatig bij verschillende kerkgroepen hebben gewoond. Ze zou bij haar advocaten hebben gewoond. Ja. En mijn grote vraag, en gelukkig werd die aan het eind van de documentaire beantwoord. Ik had dus van, wat met die ouders? Ja. Want naast het verhaal van Casey, en Casey die liegt, keek ik naar die ouders tijdens de documentaire en ik had zoiets van, maar jullie twee weten ook meer. En ik blijf bij die gedachte. Ik denk dat Casey eerlijk is geweest tegen haar ouders. Ik denk dat Casey heeft verteld wat er is gebeurd.
Dat denk ik, dat kan, maar dan... Er zijn... Zowel George als Cindy hebben hun eigen idee
ja,
van wat
en dat
er
kan volgens...
Is,
ja, vertellen hun eigen idee. En dat is volgens mij zo'n... wat dat ik het opvallendste vond, is dat George en Cindy nog altijd een koppel zijn. Hè? Ja. Dus zij hebben deze hele mediastorm overleefd. Hè? Cindy,
seksueel misbruik.
Ja, seksueel misbruik overleefd. De zelfmoordpoging van haar man. Het verlies van hun kleindochter, die mogelijk vermoord is door hun eigen dochter, die dat ze waarschijnlijk levenslang of met de doodstraf hadden moeten afgeven. Dus het feit dat je dat als koppel overleeft... moet voor mij zijn dat er een gekende waarheid is waar ieder op zijn manier mee omgaat. Want als je in twijfel blijft, dan kun je blijven argumenten tegen elkaar gebruiken van nee, ik denk dit en ik denk dat. Volgens mij is er een soort van... Weten zij wat dat er gebeurd is en gaan ze daar elk op hun manier mee om? En nog altijd chapeau, hè, dat ze dat als koppel kunnen dragen, vind ik echt... Ik wil het geheim weten, want aan het einde van de documentaire worden Cindy en George nog eens geïnterviewd. En Cindy geeft aan, kijk, ik denk echt dat er een ongeluk is gebeurd. Dat Casey dat heeft proberen te maskeren. Dat ze zich schaamde tegenover ons en daarom ook tegen ons heeft geliegd. What the fuck? Oké, het is echt... Sorry, het is bijna 11:15. Het is een zware dag geweest. Casey tegen ons heeft gelogen, maar dat... de dood wel accidenteel is. En George zegt, ik denk dat Casey bewust medicatie heeft toegediend aan Kaylee met de dood tot gevolg. En dat ze wel degelijk haar dochter vermoord heeft.
Ik vind het verhaal van het zwembad
vind
ik moeilijk. Want waarom heb je die duct tape nodig? Hoe komt dat op het gezicht terecht? En Cindy heeft uiteindelijk ook een heel belangrijke rol gespeeld in die rechtszaak. Hè?
Ja.
Zij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat haar dochter ook vrij is gekomen.
Ja.
Ze heeft dat argument van die lijkengeur heeft ze teruggetrokken. Ze is meegegaan in dat verhaal van het zwembad. Is dat uit liefde? Is dat omdat ze haar kleindochter al kwijt was en nu ook haar dochter zo kwijt was? Veranderen ze daar maar even verhaal?
Cindy heeft alles wat Casey mist. En dat is moederliefde. En Cindy gaat... Alles wat Cindy doet, neem ik veel minder als waarheid dan wat George doet. Cindy is voor mij het toonbeeld van moederliefde, van maskeren wat uw kind heeft gedaan, om inderdaad uw kind ook niet kwijt te raken nadat je kleindochter ze kwijtgeraakt. Dus ik qua endstory geloof ik George veel meer dan Cindy. Ik geloof niet in het accident waar Cindy zogezegd in gelooft. Ik geloof eerder in George zijn verhaal. En George die zoiets heeft van... Ik heb een dochter, ik zie die doodgraag. Die heeft een stomme fout gemaakt in haar leven en ik kan haar niet vergeven. Terwijl Cindy zegt, ik weet dat die fout is gebeurd, maar ik ga dat tegen niemand zeggen en ik wil de relatie met mijn dochter behouden. Want dat is ook opmerkelijk. Hè? Cindy heeft nog contact met Casey en George niet. Maar voor mij is Cindy het prototype van moederliefde. Is een moeder die haar kind beschermt... Ja, tot het einde eigenlijk. En voor mij, de grote revelatie van de documentaire is de huisgenoot van het lief van Casey. Ja. Want vanaf minuut 1, toen dat de bijnaam van de nanny viel,
ja,
dacht ik, Zanny is slang voor Xanax, hè, de slaapmedicatie, veelvuldig genomen door celebrities en heel Amerika, denk ik. En het feit dat Casey haar nanny Zanny noemt, en dat die slaapmedicatie dan later ook door die papa nog eens wordt aangehaald van ja, ik denk dat ze haar dochter af en toe, allez, of mijn kleindochter misschien wel af en toe drogeerde om haar rustig en kalm te houden. Ja. Ik denk dat we daar wel een soort van waarheid in kunnen vinden.
Ik denk ook. Ik ben ook eerder geneigd om die piste te volgen. Ik denk niet dat dat Casey haar bewust met chloroform heeft gedrogeerd,
nee,
of weet
ik
veel wat, om haar te doden, maar ik denk dat het ergens is misgelopen met het toevoegen van die Xanax, wat ook super fout is, uiteraard. En dat ze toen dacht, fuck.
Ik denk dat Casey oprecht haar dochter graag zag. Ik denk wel, we spreken hier van een jonge moeder die haar leven overhoop is gegooid bij de geboorte van haar kind. Dat is gewoon niet, sowieso, je leven wordt overhoop gegooid als je een kind maakt. Maar je zit hier met een jonge, alleenstaande moeder die 22 is op het moment van de feiten, die een vriendje leert kennen die anders in het leven staat, want zij heeft een kind. En ik denk dat zij gewoon die twee levensstijlen, ik denk echt oprecht dat zij haar dochter doodgraag zag en twee levensstijlen wou combineren. En Soelaas heeft gevonden in die medicatie of een soort van gemakzucht en zoiets van, als ik dat kind een beetje slaapmedicatie geef, die gaat daar niet van sterven. Echt in die... Ja, in die gedachte zoiets van, dan kan ik de twee levensstijlen combineren. Ik denk dat dat op een noodlottige dag samen is gekomen, dat dan fout is gelopen. En ja, ik denk wel oprecht, het feit dat Casey zo goed kan liegen en zo goed dingen kan achterhouden, zegt wel natuurlijk iets over haar persoonlijkheid.
Absoluut, ja, ja.
Maar dat denk ik, ik denk niet dat ze haar dochter vermoord heeft. Bewust.
Ja, daar kan ik misschien ook wel...
Ik denk dat het eerder toedienen van medicatie met de dood als gevolg is.
Ja.
Maar heeft ze niet 31 dagen crazy ass verzwogen en een tattoo Bella Vita op haar schouder gezet? No denk, shame, ja. Zeker wel.
Ze is, wat ik nog heb gevonden, want ik google dan natuurlijk ook nog Casey Anthony anno 2020.
Today. En dan altijd, zijn er meestal foto's waar dat zeer veel plastische chirurgie bij involved is.
Want stel je maar voor, je bent de most hated mother in Amerika, en je wordt vrijgesproken. Nu, blijkbaar had ze in 2018 een serieuze relatie met een zekere Anthony Karyanis, alleenstaande vader, die in eind jaren 30 was en werkte in een bar. En ja, he couldn't care less over de geschiedenis van Casey. En ziet hij haar gewoon voor de persoon wie ze is.
Ja, bla, bla, bla.
Nu, het is niet echt exact geweten of dat ze nog steeds samen zijn. Maar Casey heeft blijkbaar wel in de media verteld dat ze wel... dat ze eerder had gezegd van ja, ik wil nooit nog kinderen. Maar dat ze nu met Anthony misschien nog wel eens een kind zou willen maken. George heeft daarover gezegd dat hij daar niet mee akkoord gaat en dat hij zich wel een beetje zorgen maakte. Maar George heeft ook ondertussen een hartaanval gehad of iets dergelijks. Dus hebben ze toch terug contact opgenomen.
Oh, okay.
Casey had nog contact met haar moeder, Cindy. En nu proberen ze toch de brokken terug te lijmen.
Ja, ik denk, weet je wat dat ook echt belangrijk is aan deze zaak? Is, hè? Want the most hated woman in America en mother. Maar je mocht ook niet vergeten, dit is echt een hele jonge vrouw, 22.
Ja.
Ik vind dat echt ook een heel belangrijke factor. Hè? Iemand die inderdaad beslist, misschien inderdaad door invloed van haar ouders, om een zwangerschap die sowieso in eerste instantie niet gewenst is, om dat kind te houden. Dat zijn allemaal dingen dat je in acht moet houden, niet om wat dat er gebeurd is, maar wel om haar als persoon te begrijpen. Echt
Absoluut.
Wel, vind ik. Maar ja, ik acht haar wel verantwoordelijk voor de dood van haar dochter. Zeker en vast.
Zeker en vast. Ja, ik ook. Wat een zaak.
Wat een zaak. Ik ben blij dat we hem eindelijk eens hebben gebracht.
Ja, gewoon heel lang
Hij is
doen,
trouwens
hè?
Ook al regelmatig gesuggereerd, maar bon, hij stond sowieso op onze lijst te doen. Heel interessante zaken. Ik ben heel benieuwd of dat er nog mensen zijn met andere ideeën. Ja. Omdat wij nu zo'n beetje dezelfde mening hebben, dat het misschien wel een accident was, maar toch wel... Echt wel Casey. ik denk niet dat ze haar kind bewust heeft vermoord. Zeker ook omdat zoveel mensen hebben getuigd dat er nooit haat of ruzie tegenover haar dochter was. Je staat niet op met de gedachte om iemand te vermoorden of je bent echt een psychopaat. Kan nog altijd, hè? Kan nog altijd.
Ja, kan nog altijd, hè, dat we er gewoon niet achter zijn gekomen. Maar ik kan u zeker volgen daarin.
Mm.
Maar voor mij is er is gewoon niet genoeg bewezen om te zeggen van ja, het is echt gewoon onbewust of bewust geweest. Maar ik ga er wel mee akkoord dat ze haar oude leven miste. En dat ze daar die balans
ja, ik denk echt was. Dat daar gewoon die balans... Ja. Ze miste die balans tussen het leven van studeren en bedoel, allee, je lief woont samen met een vriend en die zitten elke avond in de clubs. Ja. En dat is echt wat je wilt. En je hebt dan een dochter en je denkt, ik wil niks missen. Ik wil niet zeggen dat ik haar begrijp, maar ik kan wel in haar gedachtenstroom meegaan of zo. Even.
Ja. Maar iets te radicaal, helaas.
Maar ik snap... En ook even tussendoor, die tattoo is echt gat lelijk.
Ja, inderdaad. Dat is echt spuug lelijk.
Ja, dat vond ik het eigenlijk echt een van de ergste dingen van het hele verhaal. Dat ik dacht, en dan zet je een tattoo. En dan is die ook nog eens super lelijk.
Ja, het was geen slimme zet.
Nee, inderdaad. Want dit is ook echt in de rechtbank aangehaald als groot... bewijsmateriaal.
Anyway, ik vond het echt super interessant, deze zaak.
Ik vond het ook een heel interessante zaak. En zo ziet je maar, als jullie suggesties sturen, we zien ze. En dat doet ons herinneren aan dingen die misschien al op onze lijst stonden, of misschien totaal niet. Dus blijf zeker suggesties sturen, hè.
Ja, maar volgende week zijn het dus de verhalen die jullie hebben ingestuurd. Ja. Dus vergeet het vooral niet door te sturen. Die hebben nog tot zondag om het in te sturen. En dan is het gedaan.
Dan is het gedaan en dan gaan wij de coolste verhalen true crime-gewijs voorlezen.
En als we ze niet voorlezen, niet triestig zijn, we vonden ze sowieso wel heel cool.
Het is gewoon heel moeilijk om te kiezen. Ik heb nu gewoon al... Nu zijn jullie nu al allemaal mijn favorieten en ik moet daar nog in kiezen. Dus het
gaat moeilijk worden.
Ja.
Goed, maar dat zien we dan wel. Bedankt om er weer bij te zijn.
Ja, was fijn.
Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot binnenkort.
Bye.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.